Goedemorgen.
Hallo, mijn naam is Hans van Baren. Ik ben lid van de gemeente. Ik ben een polderjongen. Hè? En ik ben ook, ik ben even mijn papieren allemaal een beetje organiseren hier. Maar ik ben ook in het dagelijkse leven, mede dankzij u, werkzaam als een van de leiders van het werk van OM. Wereldwijd actief in 150 landen om het prachtige evangelie, de hoop voor de wereld, te verkondigen aan ongeveer 3 miljard mensen die het nog nooit gehoord hebben. Nou, ik kwam tot geloof op mijn 22e levensjaar, tot levend geloof, na het lezen en bestuderen van de Bijbel. Ik was een verloren jongeman, kan je wel zeggen. Ik was zoekende. Ik had op jonge leeftijd best al wat scheuren en wat deuken opgelopen. Nu weet ik dat beter waarom. Ik was namelijk een vrij boze jonge man, opgroeiende. En mijn vader die was vrij absent en had ik een verstoorde relatie mee. En door alles heen, mijn lengte, mijn grote mond, mijn overwicht soms, had ik al heel wat mensen schade, hoe zeg je dat, schade toeberokkend, is een goed woord. Maar niet alleen mensen, ook mijzelf. En op mijn 22e voelde ik me vaak wat verloren. Ook onrein door mijn acties en mijn taalgebruik ook. En met scheuren en knoesten, zeg ik wel eens, duister en donker, kwam Christus mijn leven binnen. En Christus in zijn grote liefde voor ons allemaal kwam mijn leven binnen. Terwijl ik zondaar was. In zijn genade heeft hij mij opgeraapt en nieuw leven gegeven. Alles werd anders. En 2 weken terug liep ik op de boerderij aan de Lindenweg. En daar lag een stuk oud hout. En dat heb ik hier in mijn handen. Dat was het laatste deel van een stuk balk. En het was vies. Er zat modder op. Het was ook al wat rot. En ik heb dat opgeraapt. En zo had Christus mij opgeraapt. Dat was eigenlijk een beeld een beetje van hoe ik was. En Christus mij dus opgeraapt en zo begon mijn reis en hij begon mijn leven te veranderen en in mij te werken. En zo heb ik dat stukje hout opgeraapt en ik heb het, hoe zeg je dat, over de vlaktebank schoongemaakt eerst, alle modder en zand en alle rotzooi eraf gehaald. En toen heb ik het door de vlakbank, door de verdikte bank, ik heb het gezaagd, ik heb het gelijmd, ik heb het geschuurd, ik heb de scherpe kantjes eraf gehaald en ik heb er een zitting van gemaakt. En Ros die heeft erop geschilderd, wat staat daar?
Zendingskruk.
Zendingskruk. Ja. Heb ik er zelf achter gezegd, zendingskruk je. Dus, en ik heb Matthäus 28, en dat wist ik al, dat ging ik vergeten. Ik heb, ik heb ook wat dingen kijken hoor. Doet hij het? Kan de eerste slide erop? Moet ik dat zelf doen? Klik. Ja. Ik heb daarop, hier, Matthäus 28, kunt u lezen achterin wellicht, maar dat u Matthäus 28, vers 19 en 20, heeft Ros erop geschilderd. En mijn werk is niet zo veel van het schilderwerk, maar het is eigenlijk de nieuwe mens als beeld van de nieuwe mens, gebroken, geknakt, wat rot, gescheurd, knoesten, maar God die maakt daar wat moois van. Dat zijn wij met z'n allen. Hè? Hij maakt daar wat moois van als hij eraan begint te werken. Nou, wij weten, een zitting is niet voldoende. Er moeten een paar poten onder. Hier zitten 3 gaten in voor 3 poten. Dat zijn eigenlijk die ondersteunende poten onder die nieuwe mens. Ik was gered. Christus gaf mij toekomst, vrede in mijn hart, hoop, vreugde en hij gaf mij een opdracht mee. Nou, wat zijn die 3 poten die onder de kruk? Als je goed gekeken hebt, die poten liggen daar op het podium, als je het kan zien. En daar kom ik straks op terug. Dan gaan we kijken, wat zijn nou die 3 poten onder dat leven en onder de kruk? Om tot ons doel te komen in Gods grote koninkrijksdrama, wat eigenlijk zo door de eeuwen heen rolt. En om daar deel van te zijn als nieuwe creatie, als nieuwe mens. Dus die gaan we er straks onder doen om tot ons doel te komen. En wat is ons doel? Wat is Gods doel? Dus daar komen we op terug. Ik zet hem hier even neer. Is dat een goede plek? Mijn vrouw zou zeggen nee. Dat is een betere plek, daar ligt hij. Dus daar kom ik straks op terug. Dus dan ga ik naar de volgende slide. Nou, hier zien we het vers. Ik moet even kijken hoor. Hier, laat ik hiermee beginnen. In Efeze 2 vers 10, daar staat... Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen. Ja? Die God van tevoren bereid heeft, omdat wij daarin zouden wandelen. Wij zijn niet gered door goede werken, maar wij zijn gered voor goede werken. Ja? Waaronder het goede nieuws, de blijde boodschap verkondigen. En om ons te gebruiken, en om ons te gebruiken. En daar kom ik dan op terug. Nou, het is zendingszondag, de volgende. Oh, ik moet even terug, ik heb ze omgewisseld. Hier, dit is dan het vers. Daar staat, is eigenlijk het vers. Er zijn een aantal versen in de Bijbel die duidelijk spreken over die grote opdracht. Of wat wij wel noemen, het zendingsbevel. Nou, dit is er één van. Hij staat in alle evangeliën. Maar dit is degene die wellicht het meest bekend is onder ons. Op die mensen, waar de mensen veel kenning mee hebben. En daar staat dan in Matteüs 28 vers 29. Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. En leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan het volleinde der wereld. Als wij over zending en evangelisatie, en het is vandaag de zendingszondag in de gemeente, één keer in de twee jaar doen we dat, dan moeten we eigenlijk beginnen bij het begin. En dat wil ik graag doen, bij het begin. En het begin is het prachtige verhaal van de wereld zoals die door God geschapen is. Dit is waar wij leven. Het grote verhaal, daar wil ik mee beginnen. En het is eigenlijk wat wij noemen eigenlijk in termen het meta-narrative. Het grote verhaal van God in deze wereld. En dan ga ik het dichterbij brengen. En dan komen we uiteindelijk bij het zendingskrukje terecht ook. Voor ons eigen deel, wat wij daarin kunnen doen. Zijn we er klaar voor? Ja? Een paar mensen knikken. Ja. Er zijn mensen die er klaar voor zijn. Het grote verhaal van God begint natuurlijk met God de Schepper van hemel en aarde. En in Genesis lezen we daarover en we zijn er ook doorheen gegaan. Zijn verhaal wordt in gang gezet eigenlijk. De setting, de context wordt bepaald in het begin van de Bijbel. Daar lezen we ook, God schept de hemel en aarde, die prachtige aarde. En hij vult zijn schepping met orde, met leven, met schoonheid. Voordat God de schepping vulde, was deze namelijk vormeloos en leeg. Daar lezen we over. En in de eerste drie dagen werkt God eigenlijk aan dat vormeloze gebeuren. En dan de volgende drie dagen richt hij zich op de lege kwestie. Hij zegt, hij schept de licht, de zon, de maan, vissen voor de zee, vogels voor de lucht, dieren op het land en om het land te bedekken. En het is allemaal van hem. Alles behoort God toe. Hij heeft het gemaakt voor zijn glorie en zijn plezier. En omdat hij alles gemaakt heeft, is hij erbij betrokken. Dus je kunt Jezus Christus of God niet aanroepen en niet gehoord worden. Ja? Want wij wonen in zijn huis. Wij, als wij ademen, dan ademen we zijn zuurstof, zijn lucht. Het is zijn huis, zijn ecosysteem. En wij noemen het meestal gewoon het universum, maar hij bewoont het volledig. Hè? Het is zijn plaats, het is zijn koninkrijk, waarin wij door zijn goedheid en zijn opofferende liefde van ons huidige leven een eeuwig leven kunnen maken, kunnen ontvangen. Nou, aan het einde van die dag 6 is eigenlijk de climax, en dat weten we ook, God scheep de mensheid naar zijn beeld en gelijkenis. Ja? En hij geeft hen het mandaat om over de schepping te heersen en deze te vullen. De unieke status van de mensheid, van ons, als zijnde geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God en vervolgens gekroond als heersende vertegenwoordiger, Daarmee, dat is heel bepalend, vestigt God zijn relatie met de mensheid als het primaire verhaal van de Bijbel. Ja? Laat dat even bezinken. Gods relatie met ons, het primaire verhaal van de Bijbel, van de schrift. Als mensen zijn wij uniek. Uniek in de schepping, in de hele schepping. Wij zijn gemaakt naar Gods beeld, evenbeeld. En hij is betrokken met ons. En net als God zijn wij in staat om, wij kunnen denken, dat is prachtig. Wij kunnen beslissen, wij kunnen iets ontwerpen. Ik zat net te kijken naar je dochter, die was al heel mooi aan het tekenen. Hè? Die kan iets creëren, iets maken, iets ontwerpen. We kunnen genieten. Het zijn allemaal eigenlijk, hoe zeg je dat, vingerafdrukken van God op ons als mens. Naar zijn beeld. En het is prachtig, hij zei het ook, het is goed. Door mijn werk in OM kom ik op veel plekken en ik was jaren terug een keer in New England, heet dat. Dat is in het noordoosten van Amerika. En daar zag ik verder op de oceaan, is dat volgens mij, ja, Atlantische Oceaan, zag ik van die spuiten uit het water komen. Met een verrekijker. En die man die had volgens mij noem je dat fender, met zo'n rubberboot. Je ziet ze op Urk ook leggen met zo'n hele grote buitenboordmotor erachter. Hij zegt, nou neem hem maar mee. Dus ik met dat ding, vol gas, zeg maar naar buiten, om te kijken of ik bij die walvissen kon komen. En ik kwam er heel dichtbij op een gegeven moment. En opeens kwam er zo, ik zat dus in die fender. En opeens kwam er, hè?
Fender?
Oh, tender. Waar staat de fender? Oh ja, dat is een gitaar. Oh ja, oké. Okay. Maar je weet wat ik bedoel. Zo'n rubber ding met een buitenboordmotor erachter. Dus ik zat er dat ding. Dus ik erachteraan. Dus zag ik zo'n spuit. Ging ik erachteraan. Op een gegeven moment dacht ik, nou, hier was het ergens. En opeens kwam er rechts van mij zo'n enorme walvis. Ik keek hem recht in de ogen. Ik kon hem als het ware aanraken. Ik dacht eerst, hij gooit me uit die boot. En die kwam zo naar boven. Wap, met die grote staart erachteraan. En links op hetzelfde moment kwam er nog één boven aan de andere kant. En als ik mijn armen lang genoeg waren, kon ik ze aanraken. En het was een soort magisch moment, hoe noem je dat? Het was een ongelooflijk moment. Je zag zo die grote kop, dat enorme lijf en dan die staart erachteraan. En toen, poef, in het water. Enorme dieren. En ik weet nog hoe ik onder de indruk was van die enorme walvissen, die je normaal eigenlijk niet ziet. Maar zo is God. Hij ziet deze dingen de hele tijd. Ja? Hij ziet het, hij ervaart het en hij kent het vanuit ieder ogenschouw, gezichtspunt. Deze en miljarden andere scènes, zoals de prachtige zonsondergang of opgang. Of wat wij allemaal meemaken in deze prachtige wereld. God weet het. De tropische vissen die je zag, hij heeft zeeën vol van tropische vissen. Hij ziet niet alleen die prachtige landschap, maar hij ziet het overal allemaal. En God zegt, hij geniet van zijn schepping. Ja? Vol vreugde als hij naar zijn schepping kijkt. Nou, voor degenen die onder ons die worstelen, en wij worstelen allemaal wel eens met gevoelens van eigenwaarde. Hè? Als we de neiging hebben om zelfs om jezelf te vergelijken met anderen. Hè? Dat is vaak het einde van vrede in je hart als je gaat vergelijken. Maar laat deze waarheid tot je doordringen. Ongeacht hoe wij ons voelen, ja, wij zijn uniek. We zijn van waarde omdat God ons naar zijn beeld heeft gemaakt en ons bekroond heeft met glorie en eer, zegt Psalm 8. Hij heeft ons bekroond, als het ware. Wij hebben waarde omdat God die waarde in en op ons gelegd heeft. En het is een beetje zoals, en dat heb ik wel eens eerder volgens mij een keer in een preekje gedaan, jaren terug. Ik heb hier 20 euro. He, 20 euro. Zo, 20 euro. Nou, 20 euro, dat is de waarde van dit biljetje. Papier. Het is papier. He. Dat is niet de waarde die dit papier zelf zegt dat die waard is. Dat is niet 20 euro, is niet 20 euro waard, omdat ik zeg dat het 20 euro waard is. Waarom is dit 20 euro waard? Nou, dat is omdat een orgaan wat daarboven staat, de Nederlandse bank volgens mij, die heeft gezegd, die zegt dat dit 20 euro waard is en die zorgt dat het ook zo echt zo is. Nou, of ik dit nou verfrommel, of als iemand erop spuugt, of als ik het vertrap. Ja? Voelen we ons allemaal wel eens betrapt of vertrapt? Als ik het nu opraap, hoeveel is dit biljet waard? 20 euro, hè? Blijft 20 euro waard. Dat is de waarde die God in ons gelegd heeft. De waarde die wij hebben is niet door onszelf, niet door ons, maar het komt van buiten, van buiten. En als we die waarheid begrijpen, aangrijpen, dan verandert ons dat leven. Wij zijn waardevol omdat wij door Gods beeld geschapen zijn. Bij zijn schepping gaf God de mens bovendien ook volledige vrijheid en autonomie. Geweldig, halleluja, ongelooflijk, op één beperking na. Adam en Eva mochten van iedere boom in het Hof van Eden eten, behalve van die ene specifieke boom. De boom van kennis van goed en kwaad. Die perking ging ook bepaard met consequenties, een straf, een zware straf. Want als je van die boom eet, zul je zeker sterven, staat er. Genesis 2. Met deze beperking wordt de eerste spanning, tensie, hoe zeg je, tension, spanning, in het verhaal gelegd. In het verhaal van de schrift. Zullen Adam en Eva gehoorzaam zijn of ongehoorzaam zijn aan dit bevel van die boom? Nou, Genesis geeft dan een samenvattende conclusie van de schepping. En daar staat dan, God zag alles wat hij gemaakt had en het was zeer goed. De schepping was compleet, was voltooid. Het decor was samengesteld. Gods beoogde weg voor de mensheid was duidelijk gedefinieerd. Maar het alternatieve pad en de gevolgen daarvan wordt ook geïntroduceerd. En de spanning is voelbaar. Het eerste conflict is namelijk nabij. Geschapen door en voor God, maar we kennen het verhaal. Adam en Eva besloten om tegen God in opstand te komen. Ze waren ongehoorzaam. Het uitdrukkelijke bevel van God probeerden ze zijn plaats op de troon van hun leven in te nemen. Dus Gods plaats probeerden ze zelf in te vullen. En deze gebeurtenis stort de wereld, de hele mensheid, in een staat van zonde en verderf. Adam en Eva worden uit de tuin verstoten. De dingen waren niet meer hetzelfde. In plaats van voor God en onze naasten te leven, leven wij ook een egocentrisch leven. Alles draait om ik, hoe ik me voel, wat ik wil. En daar komen we op de vraag, de eeuwenoude strijd. Oh, ga ik nou terug? Dit blijft lastig, hè? Oh ja, hier zijn we. Oh, is dat teruggaat? Nee. Oké, nou, is goed. De eeuwenoude vraag natuurlijk. Wie zit er op de troon van mijn leven? Dus we zien het verhaal. En dan, wie bepaalt mijn leven? Wie volg ik eigenlijk in mijn leven? En omdat die relatie met God verbroken is, zijn alle relaties, alle andere relaties ook wat verbroken. Met andere mensen, ik als jongeman, met mezelf. Maar ook met de geschapen wereld. Het resultaat is geestelijk, psychologisch, sociaal, lichamelijk verval. Afbraak en uiteindelijk dood. En daar was ik al op 22-jarige leeftijd gearriveerd. En als we samen onze ogen openen en de wereld aanzien, dan is het overduidelijk. Je kan er niet omheen. De wereld, de mens, ligt in de macht van de zonde. Iedereen moet ergens voor leven, dat weet ik, dat zie ik overal. En iedereen moet iets aanbidden. En als dat iets niet God is, onze schepper, dan waarvoor we geschapen zijn, dan worden we vaak gedreven door dat ding waar we voor leven. En wat betekenis geven aan ons leven. En vaak is dat voor mensen een carrière. En dan ondervinden we angst als het fout gaat. Of wanhoop als het verloren gaat. Of het is geld, spullen. En als je geld dient, echt waar, en dat zegt de Bijbel natuurlijk ook, de liefde voor geld, dan heb je nooit genoeg. Overal gezien, heb je nooit genoeg. Nooit tevreden. Altijd hogere doelen, meer spul. Als het macht is, hè, invloed, dan zul je uiteindelijk altijd zwak en wat bang voelen. En bang zijn dat je onder de macht of meer macht nodig hebt enzovoort. En we zien dat met Poetin ook. Nou, vul het zelf maar in. Wat is het? Is het voor sommigen, hè, seks, drank, schoonheid? Wat is het voor jou? Als wij ons van God afkeren, dan keren wij ons naar onszelf toe. Wij willen op de troon van ons leven zitten. En we willen zelf goed en kwaad herdefiniëren. He? Wij willen doen wat wij willen en worden vervolgens verslaafd aan die dingen waar we dan voor gaan. Ik heb het gezien, is niet geweldig als je zou kunnen drinken wat je wil, feesten wat je wil, omgaan met wie je wil, doen wat je wil, vrij, ik doe wat ik wil. Maar uiteindelijk word je er verslaafd aan. Kom je vast te zitten, lukt het niet meer. We zijn een slaaf van onze verlangens geworden, niet langer vrij. Nou, hoe meer je je op jezelf richt, en hoe meer je voor jezelf leeft, hoe meer vatbaar je wordt voor ontmoediging, voor depressie. Maar hoe verder je weg staat van een leven vol zoals Christus en God het bedoeld heeft, dan vergeet je dat het niet om God gaat, maar dat het om jou gaat. En je wordt langzaam hoogmoedig vaak, maar ook angstig, bitter, teleurgesteld. Romeinen 3 vers 23, en veel van u kennen het ook, daar staat allen gezondigd hebben. Wij allemaal tekort gekomen zijn aan Gods heerlijkheid. En dan staat in Romeinen 6 vers 23 wat de gevolgen zijn. En daar staat het loon van onze werken is de dood. De dood. De zonde is enkel een probleem omdat God heilig is. De heiligheid van God bestaat niet alleen uit zijn zuiverheid of zijn morele perfectie, maar ook uit het feit dat God totaal anders is als wij. Hij is totaal anders. Hij is apart gezet van al het andere. Hij is heilig en hij is de enige in zijn soort. En naast wie er geen ander is. De zonde is niet, zeg maar, een belediging van zijn heilige status. Of niet enkel een belediging van zijn heilige status. Die heiligheid van God bestaat niet alleen... Oh, dat heb ik al gezegd, sorry. Het is eigenlijk een afwijzing van die God van wie wij zowel het leven als onze identiteit hebben ontvangen. Wij zijn geschapen door hem naar zijn evenbeeld en wij wijzen dat af. Het woord van deze God weigeren is zonde en dat betekent je mist je doel. Weigeren om deze God in je leven te reflecteren, dan mis je je doel en is zonde. Zonde in al de vormen en uitingen is eigenlijk een belediging voor God. En als we het woord uit een oude vertaling willen gebruiken, dan staat er, het is een gruwel voor hem. Het is een probleem, want God is heilig, hij is licht en wij zijn duister als mensen. Het is vaak moeilijk om, het is vaak in onze eigen gerichtheid, in onze onvolmaaktheid, in onze verdorvenheid, onze ordinairheid, om goed te begrijpen hoe ver wij eigenlijk van God afstaan. En hoe groot de kloof is tussen Yahweh en de mens. En wij kunnen niet in zijn aanwezigheid staan. De heiligheid van God en de verderfelijkheid van ons mens. We kunnen het niet. Niet door goede werken. Niet door ons best te doen. We kunnen het niet zelf. Toorn en oordeel van God over zonde en de zondaar is een thema in de schrift, in de Bijbel. En die straf voor onze zonde is de dood. Dat is ons loon. Wij staan onder Gods oordeel als mens. En God houdt van ons. Dat weten we ook. God heeft dat dilemma verbroken. Want hij houdt van ons en wil dat wij als mens tot hem komen. God heeft in zijn genade een manier voorzien waarop wij gered kunnen worden, vergeven, hersteld, tot ons doel. Gods reddende plan is vervuld met de geboorte, het leven, het sterven en de wederopstanding van Christus. En het is vandaag Palmzondag, het begin van de Passieweek, het begin van de Lijdensweek, de week die alles heeft veranderd voor de mensheid. Kijken, hier. Jezus als zoon van God, kom naar aarde. Dus ik ben nog steeds, ik ga het nu wel wat dichterbij brengen. Jezus als zoon van God, kom naar de aarde om verlossing te brengen en de mensheid met God te verzoenen door zijn offerdood aan het kruis. Het kruis is werkelijk het kruispunt. Ja? De intersectie waar zijn toorn en oordeel wordt uitgestort en zijn liefde en genade wordt geschonken aan ons allen. Door geloof in Jezus kunnen wij mensen vergeving van zonde, eeuwig leven, een nieuw leven ontvangen. Amen. Waardoor de verbroken relatie tussen God en de mensen wordt hersteld. Dat is eigenlijk het grote verhaal van de Bijbel. Gods liefde voor de mensheid. Gods verlangen om ons met hem te verzoenen. En Jezus Christus speelt een centrale rol in dat plan van God waardoor de eeuwen rolt. Gods genade staat in groot contrast met het idee dat we gered kunnen worden door eigen verdiensten. We worden niet gered door onze werken. Niet door de wet. Niet door het uitvoeren van rituelen. Niet door wat dan ook. We worden gered door genade. Romeinen 5, 8 zegt, hier bewijst God zijn liefde voor ons. Proberen onszelf te verbeteren? Nee. Proberen goed te zijn? Nee. Aardiger te zijn? Harder te werken? Nee, nee. Er staat, toen wij nog zondaars waren, is Christus voor ons gestorven. God heeft ons op de wereld gezet, jou op de wereld gezet. En hij wil een relatie met jou hebben. En hij heeft een boodschap dat hij via jou aan de wereld wil verkondigen. Aan de wereld waarin wij leven, die prachtige wereld. Maar jouw boodschap, levensboodschap, gaat niet over jou. Het gaat over Christus. Dat is fundamenteel. De vijf woorden, het gaat niet om jou. Mij. Hij heeft een boodschap die hij via jou aan de wereld wil verkondigen. Maar die boodschap gaat niet over jou. Als wij kijken naar de wereld in een samenleving, dan zien we eigenlijk dat alles, alle liederen die je hoort, alle videospellen, onze tv-programma's, nieuwsberichten, maar ook Instagram, TikTok, die zeggen allemaal dat je aan jezelf moet denken. Jouw gevoel, jouw identiteit. Jij bent een prins of prinsesje. Hè? Jij op de troon. Maar het is een doodlopende weg. Want we leven in zijn aarde. Het is zijn creatie. Ja. Als we ademhalen, wij ademen zijn lucht. We leven in zijn kosmos. Iedereen zal zich realiseren op het moment dat wij sterven en voor zijn troon staan. Dat is het grote verhaal, het prachtige verhaal, dat de wereld is geschapen door God. De gebroken mens die zijn eigen weg gaat en dan Gods reddingsplan voor deze wereld. Als jouw leven in dienst staat van Christus, dan ben je gezonden. En dat is de zendingszondag. Wij zijn gezonden. En dan zijn die woorden ook van Matteüs 28 voor jou een wezenlijk deel van je leven. Jezus gaf dit zendingsbevel, dit gebod, deze opdracht aan de apostelen kort voordat hij naar de hemel opsteeg. Je kunt het vinden in alle evangeliën. In alle vierde evangeliën en in ook de handelingen staat het ook. En het schetst in wezen wat Jezus verwachtte van zijn volgelingen en zijn laatste woorden. Dus het is de opdracht wat zij en wij ook zouden doen in zijn afwezigheid. Het schriftgedeelte is voor alle christenen, voor alle tijden. Dus voor de eerste generatie discipelen en voor de laatste generatie discipelen. Dat zijn wij. En alles wat er tussenin zat, het is het gebod, een bevel. Maak discipelen, een ontegensprekelijke verplichte opdracht. Dus ik heb hier opgezet, het is eigenlijk niet echt een optie, maar het is een opdracht. En dat staat er ook bij. De opdracht om het evangelie. Jezus leeft, hij is de hoop voor de wereld. Hij wil de mens vernieuwen, leven geven en overvloed. Om dat uit te dragen aan onze buren, onze collega's, maar ook aan andere culturele of etnische groeperingen. Wat dan resultaat in discipelschap en een levende gemeente. De kerk van Christus. De grote opdracht gegeven aan ons om discipelen te maken, gaat de hele wereld over. Maak discipelen is zeg maar het primaire gebod. En dan het heen gaan, het dopen, het onderwijzen, dat is eigenlijk waarmee de middelen, waarmee dat gebod vervuld wordt. Nou, Matteüs, Marcus, Johannes, Lucas, allemaal schreven ze erover. En al deze passages in de Bijbel bevatten woorden van Jezus net na zijn opstanding, vlak voordat hij ten hemel ging. Allemaal spreken ze over de laatste woorden van Jezus. Wij mogen dus getuigen, met vreugde getuigen en die grote opdracht vervullen in de Noordoostpolder, Jeruzalem, Noordoostpolder, Jeruzalem, Flevoland, Judea en dan Samaria is ons Nederland en dan overal waar God ons heen zendt, de uiteinden der aarde. En Eusebius, de Joodse historicus, schrijft hier ook over, die zegt, de eerste discipelen geven eigenlijk dat voorbeeld aan ons. Thomas, je ziet het een beetje, Thomas die ging naar India, Andreas naar Azië, Lucas naar Italië, Petrus naar Antiochië, Matthias naar de Kaspische Zee, Filip die ging naar Griekenland, Matthäus naar Ethiopië, Judas naar Armenië, Jacobus bleef in Jeruzalem en werd door Herodes vermoord. Maar de meesten gingen erbij allemaal uit. En vandaag zijn wij de ambassadeurs van Christus en mogen wij deel zijn van Gods super, noem ik wel, super masterplan. Zijn meesterplan met deze wereld. En dat is natuurlijk, laat u met God verzoenen. Dat is Gods plan. Zijn plan met deze wereld. Het staat in ieder Bijbelboek. Van het begin tot Openbaring, Genesis tot Openbaringen. Uit elke stam, taal, natie. En wij zien het ook gebeuren. Ik wil hier in onze gemeente, we hebben broeders uit Iran, zusters uit Iran, uit Afghanistan. We zien het in Syrië. We hebben mensen uit Oekraïne hier in de dienst, uit Kosovo. Vorige doopdienst hadden we echt maar uit Ivoorkust, Côte d'Ivoire. Overal vandaan. Jezus stierf om zijn volk te redden van hun zonden. Gods grote, super masterplan met deze wereld. En dit plan is van zo'n belang dat hij zijn wederkomst, zijn terugkeer, eigenlijk het einde, de volheid van de tijd, het einde van de wereld. Soms denken we dat het eraan zit te komen, want er gebeurt zoveel in deze wereld, grote problemen. Maar hij verbindt dus het einde der tijden aan dat grote megaplan wat hij heeft. Want hij zegt, wanneer kom ik terug? En het evangelie moet eerst aan alle naties verkondigd worden, staat er. Worden gepredikt, Marcus 13, 10 en ook in Matteüs staat het, 24. Als een getuigenis voor alle naties en dan zal het einde komen. 3 miljard mensen hebben het evangelie nog niet gehoord in deze wereld. Of eigenlijk moet ik zeggen, die hebben geen toegang tot het evangelie in hun taal of op een manier waarop ze het begrijpen, of een gemeenschap in de buurt waar ze zich bij aan kunnen sluiten. En wij willen op een relevante manier dat evangelie brengen aan de mensen die het nog nooit gehoord hebben. En daar zijn wij allemaal deel van. Samen, de wereldwijde kerk van Christus, verantwoordelijk voor. Want Efeze 2:10 zegt, want wij zijn zijn maaksels. Correct? Hebben we gezien, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen. Die God van tevoren bereid heeft, omdat wij daarin zouden wandelen. Nou, wat weerhoudt ons om daarin te wandelen? Ik wou eerst een test doen, maar er is geen tijd voor. Maar er zijn een aantal dingen. Ik denk, wij herkennen dat allemaal. Soms zijn we wat bang om, misschien angst om onze relaties te vernielen, onze reputatie. Het is soms ongemakkelijk ook en het is ook helemaal niet makkelijk om uitgelachen te worden of zelfs je baan te verliezen door iets wat je zegt, wat daar vandaan. Soms voelen we ons heel onbekwaam. Ik denk eens ook een gebrek aan vaardigheid of aan toerusting. We zijn te druk, we hebben andere prioriteiten soms ook. Of we hebben gewoon niet de relaties rondom ons heen om dat te doen. Dus wat is er nodig, ik breng het wat dichterbij, om je geloof actief te delen, om het uit te leven op de plek waar God ons gesteld heeft. En voor velen is dat hier onze omgeving, waar we leven, waar we werkzaam zijn, waar we omgaan hebben. om zo betrokken te zijn bij Gods megamasterplan met deze wereld. En zending en evangelisatiewerk, dichtbij en ver weg, samen. Om dit te illustreren, gaan we kijken naar, waar heb ik hem? Hier gaan we even naar kijken, de zitting. Even een stukje hout, dus de zendingskruk, even kijken, vasthouden. Dus, de eerste poot, ik heb gekeken, het lijkt er eigenlijk op, als ik zo, ik zit nu 30 jaar in het werk, wat ik zie, er zijn 3 essentiële ingrediënten in de mix om deel te zijn van Gods koninkrijksdrama, daar geloof ik in. Dus er zitten 3 poten onder de kruk. En je hebt nieuw leven in Christus, je behoort hem toe, je hebt die vreugde en blijdschap ervaren in je leven. Je weet waar je voor leeft, het zit in je hart en er brandt een vuurtje in je hart, ja? In je binnenste. Wat je hebt ervaren, die vrijheid van zonde vrij, dat wil je voor iedereen. De scherpe kantjes zijn er wat van af, je hebt wat geleerd in het leven inmiddels en je wilt het voor iedereen. Gods grote plan. Nou, wat is de eerste poot? Die heb ik hier en die ga ik eronder zetten en dat is deze poot. Zeg ik dat? Die poot. Wat staat hier? Toegewijd. Ik denk dat is het eerste fundament. Poot 1, dan moet ik hem in de 1 doen hier zo. Allemaal een beetje. Hier zit erin. Dit is de eerste poot van de kruk. Toegewijd. Oftewel, je hebt je leven toevertrouwd aan Christus. Zonder die poot is het heel lastig om deel te zijn van zijn werk in deze wereld. Zijn grote plan. Natuurlijk, je bent niet perfect. Wij zijn allemaal niet perfect. Maar je hebt dit ervaren en je wil voor God leven. Je wil er voor hem zijn. Zijn weg gaan in je leven. Nou, dat is nodig om deel te zijn van het plan. Als je dat niet bent, uiteindelijk, als je hier zit vanmorgen en je herkent in je eigen hart dat je daar niet bent, dan is het lastig om erover te praten. Of niet? Dat is waar, ik heb het gezien. Dan steun je ook het werk niet echt, want het leeft niet van binnen. En dan is het ook niet echt prioriteit. Dat mag, daar ben je helemaal vrij in. En dat is het mooie, je bent vrij. Maar je komt niet echt tot je doel als instrument van God in deze wereld. Ik was 22 toen ik tot levend geloof kwam. En dat was, het zette mijn hele leven op zijn kop. Ik weet nog, alles werd anders. Mijn doelen, mijn keuzes, mijn commitment. En het was geen last, het was een vreugde. En ik ben nog zo dankbaar. Mijn moeder herinnerde me onlangs aan hoe ik ben opgegroeid in Harmelen. Dat ligt net buiten tegen Utrecht aan. En ze vertelde me nog hoe het hele dorp er soort over sprak. Want ik was niet te stoppen. Ik ben blij dat niemand me gefilmd heeft in die tijd. Of dat op WhatsApp ergens opgezet heeft, want het was allemaal niet heel mooi. Maar ik was vol van wat Christus in mijn leven gedaan had. En ik kon er niet mijn mond over houden. Nou, nu kan je zeggen, ja Hans, jij. Hè? Jij. Maar ik, Gods plan om mensen te bereiken met het evangelie is niet in de eerste plaats voor evangelisten of zendelingen of freaks. Het is eigenlijk voor ons allemaal. Echt allemaal. Natuurlijk, evangelisten en zendelingen, die zijn van vitaal belang ook, maar Gods plan om mensen te bereiken is voor ons allemaal, waar we ook zijn en waar we ook leven. Paulus zegt in 2 Korinthe, de liefde van Christus dwingt ons, motiveert ons, hè? Omdat we niet langer voor onszelf leven, niet langer ik, maar we leven voor hem die voor ons gestorven is en weer levend geworden is. Jezus zag de schare. Jezus zag de schare en was met ontferming bewogen. Ja? Zij zag de mensen en het raakte ze hard. Want zij waren als schapen zonder herder. En dan zegt hij daarom, bid, de oogst is groot, maar de arbeiders zijn weinig. Bid daarom, de Heer van de oogst voor arbeiders. Dat zijn wij. Wij zijn Gods arbeiders. Ik weet het. Het heeft geen enkele zin, en dat heb ik ook heel vroeg al geleerd, om wie dan ook onder druk te zeggen om hiervoor te leven. Het heeft geen enkele zin. Als we dat doen, het probleem is dat zonder de Heilige Geest, die hartslag in je hart, zonder de dankbaarheid van wat God voor jou, voor mij, voor ons gedaan heeft, zonder die interne motivatie, die verandering, zullen de meeste van ons niets doen. En dan gaan we ook de wereld niet mee winnen. Wellicht zit je hier en denk je, dat is al een tijdje geleden, Hans. Ik ben eigenlijk wat cynischer geworden en heel langzaam, als ik eerlijk ben, ook wat teleurgesteld in de kerk, in de mensen. Ik zit hier nog wel en ik wil het ook een soort nog wel, maar ik weet ook, ja, want ik weet dat het goed is, dat weet ik. Het is goed om hier te zijn, maar als ik echt eerlijk spreek, dan is het niet meer zoals jaren terug. Heel langzaam is het kaarsje wat uitgegaan of is de poot uit je kruk, uit je zitting gevallen. Mijn roep is vanmorgen, heel simpel, bekeer je. Beleid je zonde en bekeer je. Het is, God zegt, kom op je knieën. God wil ons genade geven, ons nieuw leven geven. Hij wil ons vergeven, vullen met zijn geest. Ik ben slap, maar Heer, ik wil voor u leven. He? Jezus, verander mijn hart. En daar vloeit alles uit voort. Echt waar. Daarom vertel ik niet aan anderen wat ze moeten doen, of dat ze over Jezus moeten spreken, maar ik zeg wel, geef je geheel aan Christus. Geef je, laat je leven, je verlangens, maar ook je pijn en je verdriet en je teleurstelling, geef het allemaal aan Christus. Laat Jezus leven, laat Hij je heel maken, herstel, laat je hart genezen, zodat het kan vlammen voor Hem. Het is die liefde, die zal je dwingen of motiveren om voor Hem te leven. En Christus zegt, kom. Kom tot mij, voor het eerst of opnieuw. Nummer 2. Gaat het nog? Ja? Ja, gaat het nog? Oké, goed. Nummer 2 heb ik hier. Dat is de tweede poot. En wat is de tweede poot? Dat is deze poot. Ik denk dat dit ook heel essentieel is. We kunnen veel toegewijde mensen hebben in onze gemeente. Maar als u niet toegerust bent, goed toegerust bent, en niet goed weet hoe je nu die hoop die in je leeft, hoe daarover te praten, hoe dat uit te leven, waar je bent. Nou, laten we eerlijk zijn, het is niet altijd eenvoudig in deze maatschappij om over Christus te spreken of om die verantwoording af te leggen. 1 Petrus 3,15 zegt dat je altijd bereid moet zijn, dat zegt Petrus, bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de Bijbelse hoop die in je is. In je is. Met zachtmoedigheid en eerbied. Ja? Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat we dat kunnen. Nou, dat kunnen wij enkel als we wat toegerust zijn. Dus dat is de tweede poot. 2. Hier heb ik gat 2. Die gaat erin. 2. Dus dat zijn de 2 poten. Hier staan ze. Valt om. Tweede poot. Hoe doe je dit? Je kunt leren om je getuigenis te geven. Nou, in 1989 ontmoette ik de eerste, wat wij wel zeggen dan, OM'er, maar dat maakt verder niet uit, net na mijn kering, die man heette Wessel. Wessel van der Merwe is een Zuid-Afrikaan. En ik moest, de Logos 2, lag aan de Oranjewerf, dat is Noord-Amsterdam, dat ligt boven het IJ, en ik werd gevraagd, omdat ik de weg wat wist in Amsterdam, zou jij, Hans, Wessel naar Centraal Station kunnen brengen. Dus ik ga met Wessel, ik kende hem helemaal niet, dus wij wandelen. En als je dan, ik weet niet hoe het nu allemaal is, als je Amsterdam-Noord, kon je naar Centraal Station met dat pontje. Er waren van die pontjes die heen en weer gingen. En dan kon je met een man of 20, 30 met de fiets, kon je opwandelen. Dus wij gaan daar het pontje op. En Wessel die keert zich naar, net als het pontje zich losmaakte, we stonden allemaal buiten, zegt Wessel naar mij, zegt Hans, hoe heb jij eigenlijk Christus leren kennen? Dus ik haal adem en ik wil zeggen, hij zegt, wacht even. Dames en heren, mag ik uw attentie? Dit is Hans en die heeft een heel bijzonder verhaal voor jullie. Dus ik kijk, ik zie alle mensen kijken naar mij. En dat was mijn eerste preek. 5 minuten. Aan de overkant, nou ja, preek, mijn getuigenis, mijn verhaal. He, hoe doe je dit? Leren om gewoon je getuigenis te geven. Ik vertelde iets, heel kort iets over mijn oude leven. Het leven voor Christus, gebrokenheid, de eenzaamheid, kwetsbaarheid, kan je over praten? kort hoe we dat moment waarom we tot overgave kwamen. Moment van bekering, overtuiging, vertrouwen. En dan, ten derde, vertel iets over je leven. Wat Christus gedaan heeft in jouw leven. Heel uniek in jouw leven. Wat Hij gedaan heeft. Het verschil dat Hij gemaakt heeft. Ik heb echt mijn getuigenis echt zo vaak gegeven. Aan heel veel mensen, overal. En het is vaak een beginpunt soms voor mensen als ze uw eigen verhaal horen. Jouw unieke verhaal met God. Daar kan niemand iets van zeggen. En er zijn ook natuurlijk heel veel tools en boekjes en manieren om te leren om dat te doen. Maar om toegerust te zijn, om je eigen verhaal goed, kort, duidelijk te communiceren. Rust jezelf toe, zodat we verantwoording kunnen afleggen van wat de Heere God in ons leven gedaan heeft. Die Bijbelse hoop die in je is, het zit in je. En ieder onderzoek wijst uit, echt waar, hoe mensen die met God leven gelukkiger zijn, stabieler zijn, minder eenzaam zijn, minder angstig zijn. Daar is allemaal bewijs voor als mensen de Heere Jezus leren kennen en met Hem leven. Weet hoe je dat moet doen. En de hoop die in je is. Een stap naar buiten. Nodig mensen uit. Vond ik eens Pasen ook. Spreek erover. Leer hoe je dat moet doen. Dat is die tweede poot. Die echt onder die kruk zit. Onder die zitting zit. En ons helpt om deel te zijn van zijn plan. Toegerust. Nou, dan heb ik nog een derde poot. Wat zou dat nu zijn? De derde poot. Wat denk je? De derde poot heb ik hier. En dat is deze poot. En ik heb daar opgezet, je kan natuurlijk verschillende woorden gebruiken. De laatste poot is verbonden. Als persoon verbonden met andere mensen. De mensen om je heen. Waar je ook woont, wat je ook doet. Betrokken en bewogen. Wij kunnen een toegewijde club zijn. En er zitten hier heel veel toegewijde mensen, dat weet ik ook. En dat is ook zo. Maar, en je kan ook nog toegerust zijn. Dat je je bekwaamd hebt, dat je geleerd hebt hoe je over Christus kan spreken in deze seculiere samenleving. Maar als je niet verbonden bent met mensen, ook als gemeenschap, als we geïsoleerd leven, dan is het heel lastig om invloed te hebben op mensen om je heen. In het Nieuwe Testament leefden mensen in verbinding met elkaar. En het was eigenlijk bijna onmogelijk om dat niet te doen. Maar in onze maatschappij gebeurt dat niet automatisch. En dat weten wij ook. In onze wereld is het vaak iets lastiger. We zijn veel individualistischer. Er is ook meer eenzaamheid. Er zijn meer mensen die alleen wonen. Vervreemd van familie. Daarom is het heel belangrijk dat wij daar doelbewust mee omgaan. Waar zetten wij ons van in? Staan wij open? Sta ik open om in het dagelijks leven door God gebruikt te worden? En God is relationeel, die is naar buiten gericht, die verlangt dat wij verbonden zijn. En dat is eigenlijk de laatste poot. Heer, verbonden. Daar staat hij. Zou je erop kunnen zitten? Ik denk het wel. Verbonden. God is relationeel. Ik wil afsluiten eigenlijk, en dit is eigenlijk mijn verhaal. Die drie dingen, toegerust onder het leven van een gelovige die nieuw leven ontvangen hebt. Romeinen 10, daar staat, want al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden. Dat is een belofte, hè? Allen die de naam des Heren aanroepen, zal behouden worden. Hoe zullen ze dan hem aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in hem, van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker? Hoe zal men prediken zonder gezonden te zijn? Gelijk geschreven staat, hoe lieflijk zijn de voeten van hen die een goede boodschap brengen. Amen. Amen. Dat zijn wij. Wij hebben gesproken over het grote plaatje. Het grote verhaal van God in deze wereld. Geschapen naar zijn evenbeeld. Zijn plan waardoor de eeuwen heen gaat. De mens als kroon op de schepping. In relatie met de levende God. Hersteld naar zijn beeld. Het grote plaatje. En dan niet ik, maar God op de troon van ons leven. Geen optie, maar een opdracht. Wat weerhoud je ervan? En dan de zitting en de poten toegewijd, toegerust, verbonden. Nou, als we hier vanmorgen zitten, en wij zijn allemaal een beetje zelden als mensen natuurlijk, we leven hier. Wat is een stap die we kunnen zetten? Als je zegt, Heere God, u ziet mij aan, ik heb alles aan u te danken. Wat vraagt u van mij? Als de Heere God wat aan je hart trekt, als hij wat tot je spreekt, als je dat ervaart, wat is een stap die we kunnen nemen, die u kan nemen in dat grote plan, ver weg en dichtbij? Nou, er zijn een aantal dingen die we natuurlijk kunnen doen. En dat is, ik heb er een paar bijgezet, maar er zijn er mee weer. U kunt bijvoorbeeld u opgeven. Ik zeg wel eens, alles wat de moeite waard is, kost moeite. Ik heb dat gezien in het leven. Alles wat de moeite waard is, of dan je huwelijk, je kinderen, alles, of door God gebruikt, alles wat de moeite waard is, dat kost wat moeite. Daar moet je voor kiezen, daar moet je willen, daar moet je je voor inzetten. Dat komt je niet aanwaaien, dat plakt niet als een sticker aan je broek. Daar moet je wat voor doen. Nou, het is een idee om te zeggen, ik ga me één keer echt verdiepen in het grote verhaal. En dat kan door de Kairos cursus die binnenkort weer gegeven worden. Studie naar het doel en plan van God als rode draad tot het einde. En ontdek dat in 6 avonden, 2 zaterdagen. Nou, dat is een hele commitment, vind ik. Om naar Gods liefde en plan te ontdekken. Hier, dat zijn de data. Geef je op. Als je dat als een klein stapje. Nou, klein. Echt wel een commitment natuurlijk. Maar het is iets, als je dat doet, dan neem je echt een stap in zijn verhaal. Het volgende wat je zou kunnen doen, is vanavond even doorpraten. Maar ik ga hier vanavond in gesprek over de dingen waar we vanmorgen over gesproken hebben. En dan samen wat te laten landen. En dan gaan we kijken naar die 3 poten en daar ook met elkaar over praten. We hebben een aantal vragen ook waar we dan doorheen gaan. Nou, dat is een kleine stap. Dat is een veel kleinere stap dan de Kairos-cursus. Ik heb hier ook nog een keer Love Albanië bijgezet. Ik geloof dat je nog tot dinsdag of woensdag voor de jeugd. Dinsdag of woensdag? Douwe? Je kan je nog opgeven, of niet? Tot 1 april. Nou, dat is het nog niet. Dus om eens mee te gaan naar Albanië, naar Durres. Ik ken het werk goed. Het is natuurlijk een moslimland, meest Albanië. Prachtige gelegenheid om mooie cultuur, koffiecultuur. Mensen willen graag met je praten om op je eigen manier daar levend licht te zijn. We zoeken ook volgens mij nog wat leiding, maar dat is een stap die we zouden kunnen nemen. Maar ook als je daar verder is, mijn laatste slide, als je daar verder eens over wilt praten. Ik weet dat Sjors en volgens mij 5 uit de gemeente en ook 5 anderen uit de Noordoostpolder gaan ook naar het, hoe heet het ook weer, Reach Weekend op de Bijbelschool waar Sjors een jaar gestudeerd heeft, kan ook mee meegaan. Ook goed om voor te bidden. Maar er zijn allemaal mogelijkheden om gewoon, hoe zeg je dat, een stapje buiten je comfortzone te zetten. En daar gewoon eens deel van te zijn. Te leren, te groeien en daarmee verder te gaan. En je kan ook altijd contact opnemen. Ik zeg wel eens tegen de mensen ook, als je eens daar eens over wilt praten. Natuurlijk, we hebben Bert, met de oudste. Kan mij altijd ook contact opnemen. Er zijn ook allerlei andere mensen in de gemeente die actief zijn. Om daar gewoon eens een gesprek over te hebben. Gewoon kwetsbaar en daar eens over te praten. Om zo te zien, hoe kan je dat uitdelen in deze wereld. Laten we samen naar God toe gaan in gebed. Amen. Amen, laten we dat doen. Vader, we danken u voor het goede nieuws. De blijde boodschap, het nieuwe leven wat wij hebben ontvangen in u. Heer, de vreugde, de blijdschap, Heer, het doel om voor te leven. Heer, we danken u dat u ons kent, dat u ons hart uit aanziet. U kent ons verlangen, u kent onze pijn en verdriet, onze gebrokenheid. Maar ook, Heer, heeft u ons giften en gaven gegeven. Waar we in mogen staan. Heer, u heeft een plan met onze levens op deze aarde. Zodat wij licht en zout mogen zijn. Heer, we willen vandaag zeggen, gebruik ons. Onderwijs ons. Help ons in de weg die we moeten gaan. Heere God, u kent ons en u ziet ons. En help ons om dat wat de moeite waard is, op die dag dat we voor uw troon staan. Heer, waarin we ons leven mogen afleggen aan u. Heer, willen we horen, goed gedaan, dienstknecht. Vader, we bidden zo dat u tot uw doel zal komen in onze levens, hier in de Noordoostpolder, Urk, om zo in deze wereld het goede nieuws uit te leven. In Jezus' naam. Amen.